Boven de preek staat volhouden. En dat zal ook niet verbazen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Volhouden. Zo gebaart de vader naar het kind dat bezig is met zijn zwemdiploma. Het kind wordt moe. Het wordt onzeker of het lukken zal. Er komt water in zijn ogen en in zijn neus. Niezen. Kan ik het wel? Maar alleen al dat gebaar van zijn vader, dat geeft moed. Ik kan het. En met des te meer kracht maakt het kind de slagen die nodig zijn en de eindstreep komt in zicht. Volhouden. Iemand die vlakbij zijn pensioen is, die merkt dat het op zijn werk allemaal niet zo makkelijk meer gaat. Jong is in en toegegeven. Jongere collega's zijn veel beter op de hoogte van nieuwe technieken. Ze reageren sneller. En helaas, ze maken ook wel eens stekelige opmerkingen naar hem toe. Hij mijmert en onwillekeurig gaan zijn gedachten terug naar de tijd dat hij zelf begon. Totdat hij wakker wordt geschud door een geluidje van zijn computer. Een nieuw mailtje. En snel gaan zijn ogen over de regels. Bedankt voor je waardevolle advies. Het gesprek verliep precies zoals jij gezegd had. Ineens voelt hij opnieuw energie. Hier doe ik het voor. En hij kan weer even vooruit. Volhouden. Een veertiger weet niet zo goed meer wat hij moet doen met zijn geloof. Kinderen zijn in de tienerleeftijd gekomen. Ze gaan niet zo heel erg makkelijk meer mee naar de kerk. Het kost strijd. Ze worden onwillig bij het stukje lezen uit de Bijbel of van een andere bezinnende tekst na het eten. En de verleiding is groot om het allemaal maar te laten zitten. Zo groot soms dat dat ook gebeurt. Zondagen worden overgeslagen, soms meer dan één tegelijk. Totdat de oudste laatst vroeg: wat geloof jij nu eigenlijk? Jullie waren altijd zo trouw, zo overtuigd. En het lijkt afgelopen. Oei. Waar is mijn geloof? Waar is mijn vertrouwen? Wat is dat allemaal waard? Toch nog maar even volhouden. Volhouden. Nehemia is begonnen aan een onbegonnen werk. De herbouw van Jeruzalem. En als hij bezig is, als hij aan de slag is, dan ontmoet hij verzet en tegenstand. Er hangt dreiging in de lucht. Dreiging die uitgaat van de herbouw van die stad. De mensen eromheen, de volkeren eromheen, ze worden onrustig. Wat gaat die stad betekenen? Welke factor van politiek belang gaat het worden? Dreiging hangt in de lucht ook voor diegenen die de stad herbouwen. Ze voelen de vijandigheid van de volkeren om hen heen. Onzekerheid dus van politieke leiders. Sanballat, een stadhouder in Samaria, noordelijk gelegen, hij raakt door dit alles grondgebied kwijt. Hij raakt macht kwijt en hij voelt het en hij voelt zich vernederd. En hij wordt boos en hij begint te spotten. En achter elkaar als een soort van mitrailleurvuur stelt hij 5 vragen. Wat doen die zielige Joden toch? Hij vraagt het. Terwijl die weet dat ze helemaal niet zielig zijn, want ze bouwen vaardig en met kracht voort. Denken ze dat ze die muur zelf kunnen repareren? Terwijl die weet, blijkbaar wel. Ze zijn druk bezig. Willen ze echt gaan offeren? Als het aan Sanballat ligt, niet. Denken ze vandaag of denken ze op een dag het allemaal af te krijgen? Sanballat laat merken dat hij het zover niet wil laten komen, dat het afkomt. Zijn ze echt van plan uit die verbrande puinhopen een nieuwe stad te laten herrijzen? Sanballat denkt, die stenen zijn toch dood? Die liggen overal verspreid, ze functioneren niet meer in de muren van de stad. Hoe zullen die stenen nu nog een muur, een levende muur gaan vormen? Een echte muur. 5 venijnige schimpscheuten. 5 vragen met een demagogisch karakter. Vragen, een soort van vragen, een soort van spot die ons maar al te bekend voorkomt. Ongericht. Zonder nadenken. Slechts 1 doel. Deze Sanballat zal heel Nehemia en zijn project raken. Hij zal het kapot maken. En hij is bezig de mannen om zich heen op te jutten, om dat met hem te doen, om te voorkomen dat Jeruzalem opnieuw herbouwd wordt. En zijn collega Tobia, die spreekt al niet anders. Als er een vos of een jakhals, zo'n heel klein beestje, komt en die springt tegen de muur op, de stenen vallen van elkaar af. Er blijft niets van over. Maar al dit verzet, het blijft vruchteloos. Want zo horen we, binnen de kortste keren is de muur tot halve hoogte opgebouwd. Maar nog is het niet voorbij. Verzet en tegenstand nemen toe uit alle windstreken. Niet alleen uit het noorden, uit Samaria, niet alleen van Sanballat, ook uit het zuiden, daar zijn de Arabieren. In het oosten de Ammonieten, in het westen de mensen, de strijders uit Asdod. Uit alle 4 de windstreken komen ze en ze dringen op. Eerst zijn het nog 5 vragen, een handvol. Later sijpelen via de Joden die daar aan de stad werken en die om de stad heen wonen, berichten door dat het maar beter is om te vertrekken voor hun eigen veiligheid. Dat gebeurt tot 10 keer toe. Niet 1, maar 2 handen vol. Het wordt steeds indringender, het wordt steeds onontkoombaar. Het valt niet te ontkennen. Er is dreiging. Het loopt uit. Het moet wel uitlopen op een confrontatie. Ophouden of doorgaan? Voor Nehemia is het duidelijk, doorgaan. Toch moet een mens altijd doorgaan? Is volhouden altijd het adagium? Moet je doorgaan tot je erbij neervalt? We krijgen wel eens die indruk. Ik leerde al vroeg, wie A zegt, moet ook B zeggen. Of, ook dat kan ik me ergens wel herinneren en volgens mij was het toen niet anders dan nu. Als je eenmaal ergens aan begint, met muziekles of sport, dan kun je niet na een paar weken weer ophouden. Nee, je zult tenminste het seizoen afmaken. Je zult weten waarvoor je gekozen hebt. Menig ouder worstelt daarmee met wispelturige kinderen. Volhouden. Niet een paar keer. Nee, een seizoen lang. Het zal duidelijk zijn. Zo eenvoudig zijn die situaties niet over te zetten op Nehemia. Natuurlijk, het is verstandig om niet te snel op te geven of niet te snel af te haken. Maar het gaat hier wel om een gedeelte uit de Bijbel. We mogen hopen dat het om meer gaat dan een tegeltjeswijsheid. Waarom houdt Nehemia nu vol? Nu, Nehemia houdt vol omdat hij zijn opdracht tot de herbouw van Jeruzalem ziet als een goddelijke opdracht. Het is hem van God gegeven. En waarom ziet hij dat zo? Waarom is dat zijn opdracht geworden? Nu, in de eerste plaats zegt hij, weet hij, voelt hij, ervaart hij, gelooft hij. God is trouw, God laat niet los, God laat nooit los, zijn volk ook niet, wat er ook is gebeurd, hoezeer dat volk ook eigenzinnig is geweest, eigen wegen is gegaan, God laat niet los. En vervolgens, vanuit die gedachte, vanuit die basis, vanuit die grondhouding, heeft Nehemia de ellende van zijn volk gezien. Hij is geraakt, hij is in beweging gezet. En het gaat niet om zijn eigen belang, het gaat om het belang van een ander, van zijn volk. En bij dat alles zoekt hij dan steeds actief de leiding van God, hij bidt. Hoe zit dat dan voor ons? Hoe kunnen we dat als het ware overzetten naar vandaag? Om te beginnen zouden we kunnen zeggen, en het is goed om dat te zeggen, God is trouw, eens, toen en nog steeds aan zijn volk Israël, maar ook aan dat volk dat wij vormen, door de doop, ingelijfd in Israël. Die doop, zoals we die vandaag ook weer bedienen zullen, die herinnert ons steeds weer aan Gods trouw. Als wij vandaag dopen, dan is dat een mooie gebeurtenis voor de doopouders, voor de familie, voor de vrienden die gekomen zijn. Maar het is eigenlijk voor iedereen die hier vanmorgen is steeds weer een teken om herinnerd te worden aan Gods trouw. De doop wordt niet alleen bediend voor dit ene kind, maar ook opdat wij het zelf opnieuw zullen beleven. Dat we het opnieuw zullen zien. Dat is ook aan mij, dat is ook met mij gebeurd. God heeft ook over mij en mijn leven zijn trouw uitgesproken. Hij heeft zijn naam met mijn naam verbonden. Hij heeft zijn bestaan met mijn bestaan verbonden. Maar betekent dat dan dat als je gedoopt bent, dat als je weet van Gods trouw, als je gelooft dat dat dan een soort van succesformule is, een soort van sleutel die overal op past? Nee. Nee. Wanneer is het voor Nehemia een goddelijke opdracht? Dat is het en dat kan hij zeggen omdat hij niet voor zijn eigen belang kiest, maar voor het belang van een ander. Dat is een belangrijke aanwijzing dat hij hier op de goede weg zit. Dat hij hier zit op het spoor dat God heeft uitgezet. Want hij had een goede positie aan het hof van de koning. Het was voor hem vele malen eenvoudiger geweest om gewoon daar te blijven en dat te blijven doen wat hij deed. Maar hij heeft gekozen voor de onzekerheid. Hij heeft het erop gewaagd. En natuurlijk, soms kunnen dat soort projecten, ook die projecten voor een ander, hoe goed ook bedoeld, die kunnen soms ook inderdaad een persoonlijk prestigeproject worden. Maar laten we ervan uitgaan dat het dat voor Nehemia nog niet is. Geen persoonlijke prestige, maar het gaat hem inderdaad oprecht om de meerdere eer en glorie van Gods volk en daarmee om de meerdere eer en glorie van God zelf. Maar ook dan, als je iets in het leven ervaart als jouw taak, als jouw opdracht, moet je dan volhouden tot elke prijs? Neem nou het voorbeeld dat je de zorg voor je oude vader op je hebt genomen. En gaandeweg, dat sluipt erin, wordt het steeds zwaarder. Je begint zelf lichamelijke krachten te krijgen. De zorg voor anderen in je eigen omgeving begint erbij in te schieten. En dan zijn er anderen die op verschillende momenten zeggen tegen jou, je moet ook wel om jezelf denken hoor. Je moet ook voor jezelf kiezen. Anderen die misschien zichzelf al schuldig voelen omdat ze dat niet hebben gedaan. Omdat ze hun ouder of ouders niet hebben verzorgd. Doorgaan tot je erbij neervalt. Soms is het onvermijdelijk. In welke situatie we ook verkeren, hoezeer we dat misschien ook zien als een heilige opdracht. Als een grote opgave. Dat hoezeer we ook bidden, hoezeer we ook met God leven, hoezeer we ook zoeken naar Gods bedoeling, hoezeer we alles inzetten wat we zelf hebben, dat we moeten zeggen, we kunnen het niet. We kunnen het niet volhouden. Ik kan het niet meer opbrengen. Het gaat niet meer. Tegen deze achtergrond hoor ik vanmorgen die passage uit het Lijdensevangelie van Marcus. Jezus die bespot wordt. Hij kan het opgeven. Jezus kan van het kruis afkomen. Die macht heeft hij. Maar hij doet het niet. Hij houdt vol. Hij laat niet los. Hij volbrengt de taak waar wij waarschijnlijk zouden hebben opgegeven. En zo heelt hij dat wat gebroken is. Zo slaat hij een brug waar wij niet meer verder kunnen. Zo wordt de zonde, alles waarin de mens niet tot zijn doel komt, waarin de mens op een of andere manier niet vol kan houden om tot het doel te geraken. Zo wordt de zonde vergeven. Zo wordt diegene, en ieder van ons die niet op het rechte pad blijft, vergeven, verzoend met God. Als wij vanmorgen dopen, dan is dat water van de doop als het ware het glas in een venster. En dat glas, dat zijn de Bijbelse verhalen. Door dat glas zien wij de Heere God in zijn hart. Door dat glas zien we dat God trouw is. Dat hij steunt, dat hij sterkt. Dat God niet loslaat als wij soms dreigen op te geven. Gewoonweg ook omdat we niet meer kunnen, omdat we niet meer verder kunnen. En dat alleen. Dat alleen kan net dat ene steuntje in de rug zijn dat we nodig hebben. Dat teken, dat woord. Dat gebaar van die vader in het zwembad. Dat mailtje van diegene vlak bij zijn pensioen. Of die pittige vraag van die tiener aan zijn ouder. Hij houdt vol. Gelukkig maar. Hij houdt vol. Ook waar wij zouden stoppen. Amen.